Prachtige liederen, kom laten wij aanbidden, de schepper van het heelal. En over die schepping, daar willen we het samen ook hebben vanmorgen. In onze serie die we met elkaar doormaken en waar we als sprekers met jullie over na willen denken, gaat het over hele praktische dingen. Hoe kunnen we Jezus volgen en hoe kunnen we dat doen zonder hem voor schut te zetten? En een thema als het milieu is altijd een beetje gevoelig, want je komt al snel terecht in de hoek waar je een beetje alternatief wordt gezien, als je daarover spreekt. Daarom is de titel ook Milieubewustzijn zonder bomen te omarmen. Want, en jullie zagen de foto al even toen we net met de kinderen waren, prinses Irene wordt toch door ons wel een beetje als een alternatieveling bekeken, toch? Zij praat met bomen. En ik ken verder haar helemaal niet zo goed, moet ik zeggen. Ik weet dat ze de tante is van onze koning. Dat ze de zus is van onze vorige koningin. Ik weet dat ze getrouwd is geweest, dat ze gescheiden is, dat ze een aantal kinderen heeft. Maar verder weet ik helemaal niks van haar. En toch ben ik geneigd om haar te beoordelen op het feit dat ze ooit gezegd heeft dat ze met bomen praat. En al snel komen we in die hoek terecht. En tegelijk weten we ook dat plaatje rechtsboven, dat dat ook gewoon de werkelijkheid is. Het plaatje wat ik net even met de kinderen besprak. Weet je, als je het hebt over het milieu, dan kun je op heel veel dingen inzoomen. Je kunt op de klimaatverandering inzoomen. Je kunt op de opwarming van de aarde inzoomen. Je kunt op de vervuiling van de natuur, het uitsterven van dieren inzoomen. Toen ik probeerde een beetje een beeld te krijgen van wat er allemaal gaande is, ook opnieuw, ook in voorbereiding voor deze dienst, toen was dat zo'n overweldigende hoeveelheid informatie die op het internet op je afkomt, dat ik maar even dit er heb uitgekozen. Plastic. En de gevolgen van plastic. Een paar feiten op een rij. Bijna alle plastic die ooit gemaakt is, bestaat nog steeds in een of andere vorm. En experts voorspellen dat plastic zo'n 1000 jaar kan blijven bestaan. 1000 jaar. En die plastic deeltjes die overal in de schepping terechtkomen, die trekken giftige deeltjes aan. En als vogels en vissen dat microplastic, wat met het oog misschien niet eens te zien is, als die dat eten, komt het in de voedselketen. En wie staan bovenaan de voedselketen? Jij en ik. Dus we krijgen dat ook binnen. Alles bij elkaar, komt er elke dag 12 miljoen kilo plastic in de zee terecht. En volgens de Verenigde Naties gaan er elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood door afval op zee. Even voorstellen, die getallen. 100.000 zeezoogdieren, van walvissen en dat soort dingen. En 1 miljoen zeevogels. In de afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt dan in heel de 20ste eeuw. We maken elk jaar 250 miljard, dat is 250 met 9 nullen kilo plastic. En ongeveer de helft gebruiken we één keer en wordt daarna weggegooid. Een gemiddeld plastic tasje en in de winkels krijgen we ze niet meer of we moeten ervoor betalen. Terecht, denk ik. Heeft een gemiddelde gebruikstijd van 15 minuten. Daarna wordt hij niet meer gebruikt. En in de grote oceaan drijft een plastic massa die ongeveer 34 keer zo groot is als Nederland. Die plastic soep die je daar rechts ziet. Een massa die 34 keer zo groot is als Nederland. En dat was niet wat God zag bij de schepping. En toen hij zei: het is goed. Onderzoekers zeggen dat het drijvende eiland van plastic in de Stille Oceaan sinds de jaren 70 in omvang is verhonderdvoudigd. In 40, 50 jaar tijd verhonderdvoudigd. En dat zijn feiten. En die kunnen we ontkennen. En ook ik leef daar vaak in mijn dagelijkse leven aan voorbij. Maar het zijn feiten. En we zouden het kunnen hebben over klimaatverandering. En daar kun je sceptisch over zijn. Maar ik als Fries bloed uit mijn hart dat er al jaren geen Elfstedentocht meer komt. En dat heeft wel te maken met klimaatverandering. De zeespiegel die stijgt, waardoor we grote kosten mogen maken om ons landje dat voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt te beschermen. En deskundigen verschillen van mening, maar sommige schattingen gaan ervan uit dat er 100 soorten diersoorten per dag uitsterven. 100 soorten diersoorten per dag. Ik noem al die dingen, dit zijn maar een paar feiten. Om dat even op ons te laten inwerken. En om ons vervolgens bij die vraag te bepalen, hoe stel je je daarin als gelovig mens, als volgeling van de Heer Jezus, God zelf, Zoon van God, door wie de hele schepping tot stand gekomen is, hoe stel je als volgeling van Hem op? Nou, afgelopen week, vorig weekend waren we met onze kinderen een weekend weg om ons 30-jarig huwelijk te vieren. En afgelopen week, de midweek, zijn we met z'n tweetjes weg geweest. Toen dacht ik, met deze dienst in het achterhoofd, weet je, ik ga dan niet met bomen praten, maar laat ik de zee dan maar zegenen. Nee hoor, dat was een grapje. Ik stond daar gewoon op zo'n paal midden in de zee en ik dacht, ach, even zo'n foto ertussen door. Is misschien wel aardig. Om het ook een beetje luchtig te houden. Want ik wil ook niet heel zwaar. Hè, dat we straks uit de dienst gaan. En dat we met een bedrukt gevoel op onze schouders helemaal ineen gekrompen hier vandaan gaan. Want dat heeft Jezus ook niet bedoeld. Dat we zo door het leven gaan. Van het is allemaal verschrikkelijk. En het is allemaal slecht. Maar hoe ga je er dan wel mee om? Ik vroeg net aan de kinderen wat ze mooi vinden in de natuur en ze noemden verschillende dingen. En ik denk dat velen van ons ook genieten van de natuur, van een wandeling in de natuur. Of dat nou in de winter is, of in de herfst, of in de lente, of in de zomer. Ieder zal zo zijn voorkeur hebben. Maar de schepping is gewoon prachtig, ook als je daar staat. En die zee, en je bedenkt dat die zee daar al eeuwen en eeuwen op die kust aanrolt. En uit elkaar spat het water als het de kust raakt En het geluid van de zee, dat nooit verstomt, dan raak je onder de indruk. Onder de indruk van Gods grote schepping. En waarom heeft God het allemaal zo gemaakt? Omdat God een God is van schoonheid. Het viel me op dat Rob vanmorgen begon en zei van laten we een schoon lied zingen. Nou, dat is een woord dat we nauwelijks meer gebruiken. Maar 100 jaar geleden werd dat gebruikt om te zeggen dat het iets mooi was. Dat iets puur was, dat iets echt was, dat iets mooi was. Een schoon lied, maar de schepping is ook schoon. Het was puur. God zag het en het was goed. En God wilde de mens in die prachtige tuin in Eden omringen met schoonheid. Omdat die schepping een beeld is van God. De Bijbel zegt ook dat we God door de schepping kunnen leren kennen. We kunnen zijn karakter daaruit lezen. Van veelkleurigheid. Van creativiteit. Van pracht en praal. In de meest zuivere vorm wat mensen nooit kunnen namaken. En het leven was goed toen God het schiep. Schepping was goed. Jij en ik waren goed. Maar er is een kink in de kabel gekomen. We wilden het zelf beter doen. Met alle gevolgen van dien. Ook in ons persoonlijke leven. Ook in de dingen die wij soms verprutsen in ons leven. Dingen die wij kapot maken in ons leven. Maar dat geldt voor de hele schepping. Dat doen wij ook in de schepping. Als wij het voor het zeggen hebben, dan gaan we dus voor ons eigen belang met alle gevolgen van dien, onder andere al die vervuiling en al die dingen die nu zo actueel zijn. Wat God doet, is als wij een puinhoop maken van het goede dat Hij gegeven heeft, is dat Hij ons oproept om ons om te keren. Om weer te leven zoals Hij het bedoeld had. Een oproep tot bekering. En dat geldt voor ons persoonlijke leven. En als baptisten zijn we heel goed in om dat persoonlijk geloof centraal te stellen. En onze ziel. En dat wij ons moeten richten tot Jezus. Maar ik geloof dat het ook die oproep tot bekering is van de manier waarop je in het leven staat. Dat we geroepen zijn om in ons persoonlijke leven, maar ook in onze omgang met Gods prachtige schepping die Hij gegeven heeft, zodat wij ons zouden kunnen omgeven met al die schoonheid, om ook daar de werken die bij die bekering horen te doen. Om weer te leren kijken, om te leren denken, zoals God kijkt en zoals God denkt. Het hoort bij het volk van God om dingen goed en mooi te maken. En weet je wat een van de dingen is, waar ik altijd verdrietig van word? Is het scepticisme, het negativisme, dat zo vaak in de media op ons afkomt. Of het nu gaat over het milieu, of het nu gaat om vluchtelingen, of het nu gaat om een nieuwe regering die op voorhand al afgebrand lijkt te worden. Ik luister vaak in de auto naar Radio 1, maar soms kan ik het gewoon niet meer aanhoren, dan zet ik hem af. Al het gezeur, en als je op Facebook gaat kijken, wel commentaar op allerlei dingen. En weet je wat mij het meest pijn doet? Dat er soms volgelingen van Jezus het meest hard schreeuwen. Op een cynische manier. Op een negatieve manier. En dan krimp ik in elkaar. Want dan denk ik, Jezus volgen zonder hem voor schut te zetten. Huilen we mee met de wolven in het bos? Zijn we op voorhand al negatief over een nieuwe regering die gevormd is? Zijn wij op voorhand al negatief als de zorgpremie weer omhoog moet en wij daarover gaan klagen? En ik snap dat sommigen van jullie misschien een smalle beurs hebben en dat dat extra kosten is. Maar het is of de zorgpremie omhoog of meer belasting betalen. We zijn met elkaar verantwoordelijk dat er goede zorg in dit land blijft. Maar het is zo op het ik gefocust vaak. En dat ook als het gaat om het milieu, als het gaat om de natuur. Maar de waarheid is dat God een werk van herstel begonnen is in deze wereld. We hadden er een puinhoop van gemaakt, maar God heeft het niet opgegeven. En Jezus is gekomen en heeft gezegd, het koninkrijk van God is nabijgekomen, is hier onder jullie gekomen. Is ingebroken in de door de vijand bezette wereld. En je wordt uitgenodigd om je om te keren en weer te leven in het koninkrijk van God. En de dingen weer te leren doen en de dingen leren zien zoals God ze ziet. Zoals Jezus ons in het Onze Vader leerde. Laat de dingen op aarde gaan zoals in de hemel. Laat de dingen op aarde gaan zoals in de hemel. Laat de dingen op aarde gaan zoals God ze bedoeld heeft. En wij worden als verloste mensen, als bevrijde mensen, als geredde mensen, als volgelingen van Jezus geroepen om deel te nemen aan het herstelwerk dat God in Jezus begonnen is. Wij zijn Gods medewerkers in deze wereld. En we zijn niet geroepen om te gaan zitten met onze armen over elkaar en te denken alles gaat toch kapot, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en het aan God over te laten. Ik geloof dat God de vernieuwing van deze aarde mee door ons tot stand wil brengen. Daarom zegt Paulus ook dat we moeten opletten hoe we werken. Met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stoppels. Want alles zal door het oordeel gaan, alles zal door het vuur gaan. Maar dat wat wij nu met goud, zilver en edelstenen bouwen in het herstelwerk van God, dat zal blijven bestaan. Weet je, God gaat niet ergens deze aarde weggooien en een nieuwe aarde maken waarop we heen gebeamd worden. Het is deze aarde die God zal vernieuwen. Dit is deze aarde die onze toekomst is. Als we sterven gaan we naar God. Maar als Jezus terugkomt, zullen alle mensen die gestorven zijn en de mensen die dan nog leven, hier op deze aarde, vernieuwd, een vernieuwde aarde weer leven. En nu al mogen we hoopbrenger zijn van die nieuwe aarde, door nu al mee te werken met God aan het herstel dat hij in Jezus, als hij terugkomt, zal volbrengen. In Romeinen staat daarover een mooi gedeelte. En dat wil ik met jullie mee lezen. Romeinen 8, vers 19 tot 23. Daar staat, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die hem daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. En door wie heeft ze die hoop gekregen? Door Jezus. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Deze schepping zal delen in de luister en in de vrijheid die wij nu al in Jezus mogen hebben. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barens, ween, zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Kijk, wij zijn mensen die in onze geest al bevrijd zijn. Wij kunnen weer contact met God maken. Onze geest kan aangesloten zijn op de geest van God. God is voortdurend bezig om onze ziel, zolang we hier op aarde zijn, verder te verlossen. En ons naar onszelf te laten kijken. Om ons te overtuigen van zonde. Om ons te bekeren. Om ons leven meer en meer in te richten zoals Jezus dat deed. En ons lichaam wacht op de uiteindelijke vervulling daarvan. We moeten allemaal nog sterven. Maar als Jezus terugkomt, zal alle vergankelijkheid afgelopen zijn. Maar in die wereld waarin dat de werkelijkheid is, dat onze geest verlost is, onze ziel door God elke dag meer en meer verlost wordt en op zijn spoor gezet, in die wereld zijn wij niet geroepen om dan vervolgens maar te zeggen, en al die lichamelijke werkelijkheid, al die materiële werkelijkheid, dat doet er niet toe. Ook dat is Gods schepping. We zijn geroepen om herauten van de hoop te zijn die deze schepping heeft. En om dat ook zichtbaar te maken. Zichtbaar te maken. We mogen helpen in die schepping die zucht. Want je kunt gaan zitten en maar meezuchten. En gaan klagen. En je onverschillig voelen over alles wat er gebeurt. Maar je kunt ook helpen om te herstellen en dingen weer mooi te maken. En weet je, de directe gevolgen zijn dan dat mensen weer hoop krijgen. Ik was de afgelopen dagen op de Global Leadership Summit. Er was een prachtig kort filmpje van een stad in Amerika waar vorig jaar in augustus ernstige rellen waren. En er was veel kapot gegaan en een benzinestation was in vlammen opgegaan. En er was één zwart geblakerde massa en allemaal troep op straat. En de zondag, de dag na de rellen, riep een voorganger in die stad zijn gemeenteleden op om die avond bij de kerk te komen met vuilniszakken. Met schoonmaakmiddelen en zeiden wij zijn hoopbrengers in deze stad. En we willen laten zien dat we het hier niet bij laten zitten. We willen laten zien dat God het zo niet bedoeld heeft. We willen laten zien dat we mensen willen dienen vanuit de hoop die we hebben. En ze zijn de stad ingegaan, ze hebben de rotzooi opgeruimd. En het heeft een ommekeer in het denken gebracht bij mensen. En in de atmosfeer. En sommige mensen die aan die rellen deelnamen zitten nu met elkaar en met elkaar vochten, zitten nu met elkaar in de kerk. Door een heel simpel klein iets, waarin deze man en deze mensen lieten zien, maar wij hebben hoop. En die hoop is nu al in deze wereld aanwezig en daar willen we aan werken. We zijn niet geroepen om ons los te maken van al het materiële. We zijn mens met een materieel lichaam. En dat zullen we ook altijd zijn. Ja, verheerlijk lichaam als Jezus teruggekomen is. Maar we zullen ons lichaam ook dan weer hebben. We zijn een eenheid van lichaam, ziel en geest. En daarin zijn we ook verbonden met de rest van de schepping. En dragen we zelfs een grote verantwoordelijkheid. Want jij en ik, wij zijn de kroon van de schepping. En Adam en Eva kregen de opdracht van God om uit zijn naam de schepping te beheren. En er goed voor te zorgen. Wij zijn door God tot leven geroepen en om dat leven door te geven aan andere mensen, ja, maar ook aan heel de schepping. En in de kerkgeschiedenis is er één man geweest die dat op een bijzondere manier begreep. En aan hem hebben we Dierendag te danken. Franciscus van Assisi. En hij heeft een lied geschreven. Hij voelde zich diep verbonden met de natuur. En hij heeft een lied geschreven dat ons misschien wat vreemd in de oren klinkt, omdat we het zo niet zouden noemen en zo niet zouden zien. Maar waarvan ik geloof dat hij werkelijk vanuit zijn leven met God zich diep verbonden wist met de rest van de schepping die ook uit liefde door God gemaakt is. Het zonnelied van Franciscus van Assisi. En ik wil het maar met jullie lezen. Allerhoogste, almachtige, goede Heer. Van u zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe. En geen mens is waardig uw naam te noemen. Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen. Voor al door mijn Heer, broeder, zoon. Zo diep ging zijn verbondenheid. En nou kan ik de laatste. Die de dag is en door wie gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote pracht. Van u Allerhoogste draagt hij het teken. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde door wie gij het leven van uw schepselen onderhoudt. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie gij voor ons de nacht verlicht. En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde, die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door u Allerhoogste worden zij gekroond. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven. Gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Prijs en zegen, mijn Heer, en dank en dien hem in grote nederigheid. Nou, misschien klinkt het je wat raar in de oren, maar wat er voor mij uitspreekt, is dat hij zich deel weet van die prachtige schepping die God gemaakt heeft. Wij als mensen zijn de kroon van de schepping. Maar we staan niet los van de rest van de natuur en van wat God gemaakt heeft. Hij leefde in een soort shalom met deze wereld. En hij was zich diep bewust dat het doel van Gods schepping is dat wij God aanbidden. En dat alles in de schepping door God gemaakt is als één groot koor van lofprijzing en aanbidding. Dat de dieren, de vogels, de bomen en al het andere er niet voor ons nut en plezier allereerst zijn, maar dat alles geschapen is opdat wij de heerlijkheid van God zouden zien. En de Bijbel is dat niet vreemd. Psalm 148 wil ik graag ook met jullie lezen. Daar staat: Halleluja, looft de Heere, bewoners van de hemel. Looft hem daar in de hoogten. Looft hem al zijn herauten. Looft hem als heel zijn engelenmacht. Looft hem zon en maan. Looft hem heldere sterren. Looft hem hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer en op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen, laten zij loven. De naam van de Heer, alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn. Het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja. En ook hier zie je weer dat wij niet losgekoppeld worden van de rest van de schepping. Maar dat we als kroon van de schepping geroepen zijn om samen met heel de schepping Gods heerlijkheid te tonen en hem te aanbidden. En Franciscus zei dan ook: de dood van een schepsel staat gelijk aan het verstommen van een stem die zijn schepper moet lofzingen. De dood van een schepsel staat gelijk aan het verstommen van een stem die zijn schepper moet lofzingen. Honderd dieren, misschien minder, misschien meer, per dag, die uitsterven. Beperken de lofzang van onze God. En Franciscus ging in die shalom, in die eenheid met de rest van de schepping zo ver, dat toen hij een groep herders zag in zijn omgeving, die een wolf die de schapen bedreigde wilden opjagen en doden, zei: laat mij, geef mij een kans om dit op te lossen. En hij ging de wolf opzoeken en maakte contact met die wolf. En een dag later of een paar dagen later zagen ze hem met de wolf achter zich aan het dorp binnenlopen. En de wolf bleef bij hem en werd de vriend van alle kinderen in het dorp. En of het waar is of niet, geen idee. Maar het zegt iets over zijn hart. En ik weet dat er mensen zijn die ook vandaag de dag dichter bij de schepping leven dan ik. Een oude zuster in de gemeente waar ik mag werken. Eenvoudige zuster was op een plek waar een soort... Een soort kinderboerderijachtig iets was. Maar er was één gans en daar werd iedereen voor gewaarschuwd. Pas op, als je daar in de buurt komt, dan wordt het gevaarlijk. Maar zij heeft een heel groot hart voor dieren. Dat zei, nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. En ze was daar 7 dagen. En ze zei, elke dag ging ik een beetje dichter naar hem toe. En begon ik tegen hem te praten. En op de 7e dag kon ze hem zelfs aanraken en aaien. En hij deed dat niet. Misschien weer zo'n verhaal waarvan je denkt, ja, wat moet ik daarmee? Maar ik vertel het om te laten zien dat we geroepen zijn om één te zijn met Gods schepping. En dat er shalom mogelijk is, dat wij herstellers van shalom mogen zijn, waar shalom de vrede van God verstoord is. Wij kunnen instrumenten zijn en zijn geroepen om instrumenten te zijn van behoud, van vrede en herstel. Om burgers van Gods koninkrijk te zijn. Jezus zal komen om dat werk af te maken voor de hele schepping. Door het vuur heen zal gered worden wat gebouwd is met goud, zilver en edelstenen. En jij en ik, wij zijn geroepen om dat te doen. Misschien vind je dit verhaal allemaal te verheven. Laat me dan ook heel praktisch worden door te laten zien hoe nuttig het is om op de natuur te passen. Als wij de regenwouden blijven kappen in de tempo van nu, dan raakt de natuur nog verder uit zijn evenwicht en tasten we de longen van de aarde nog verder aan, waardoor de aarde zich niet meer kan herstellen. Met alle rampzalige weersomstandigheden tot gevolg, want een deel van al die natuurrampen zijn wel degelijk het gevolg van hoe wij met Gods schepping omgaan. Als het in dit tempo doorgaat met het uitsterven van niet alleen diersoorten, maar ook plantenrassen, zouden we daarmee onszelf wel eens flink bij de poot kunnen pakken, want de meest grote wondermiddelen van de medische wetenschap, die uitgevonden worden om ziektes als kanker en Alzheimer te bestrijden, komen voort uit de organische wereld die God gemaakt heeft. En dat verwondert me niet. Dat God in zijn schepping mogelijkheden gegeven heeft tot genezing. Maar als wij al die planten en die dieren laten uitsterven, hebben we onszelf daarmee ook bij de poot. En de grote vraag, wat wil je nalaten aan je kinderen? En aan je kleinkinderen. En aan de kinderen van je kleinkinderen. En aan de generaties die daarop nog volgen. In welke wereld kunnen zij nog leven? En dan kun je sceptisch zijn en dan kun je onverschillig zijn. En dan kun je het ontkennen, dan kun je negatief zijn over allerlei milieumaatregelen. Maar we zijn niet geroepen om sceptisch te zijn. We zijn niet geroepen om cynisch te zijn. We zijn niet geroepen om negatief te zijn. We zijn geroepen om ons te richten op het goede. Om positieve mensen te zijn. Mensen met een ja-gezicht en niet met een nee-gezicht. Zichtbaar maken dat wij zonen van God zijn. Zichtbaar maken dat wij dochters van God zijn. En dus, ja, voorop lopen. Weet je, een van de dingen die mij ook zo pijn doet, is dat wij soms zo achterlopen als christenen. Dat hele verhaal van MeToo, wat je er ook van vindt. Maar waarom lopen we als christenen? Waarom hebben we dat vanuit de kerk niet als eerste aangekaart? Waarom doen we in de kerk, als er dingen fout gaan, alles om dat te bedekken, zodat de wereld het maar niet ziet? Waarom zeggen we niet, dit was fout? Maar we hebben hoop. En we hebben een verhaal achter de fouten. Waarom lopen wij niet voorop? Dus ik hoop dat je van harte meedoet met het scheiden van afval. Dat je van harte meedoet met het spaarzaam omgaan met water en elektriciteit. Dat je van harte meedoet aan het verminderen van je brandstofgebruik. En misschien denk je, ja, maar wat kan ik nou doen dan? Ik ben maar één mens op deze aarde. Maar Gods volk samen en de mensheid samen is in staat. God heeft het in ons ingebakken om ook herstel te brengen waar we schade hebben toegebracht. Actie en ons geluid laten horen op een positieve manier. Het is zo gemakkelijk mee te huilen met de wolven in het bos. Het heeft toch geen nut en het gaat alleen maar meer geld kosten. Ja, het gaat meer geld kosten. Ja, dat klopt. Maar we zijn solidair. En dus mag het meer geld kosten. Jezus volgen zonder hem voor schut te zetten. Je kunt het zo samenvatten. God heeft jou en de hele schepping lief. En heeft met beide een bijzonder plan. Door de zonde is Gods plan voor jou en de hele schepping in de war gebracht. Op een hele ernstige manier. Maar Jezus, de Zoon van God, is in de wereld gekomen en heeft gedaan wat nodig is om jou en de hele schepping terug te plaatsen in Gods oorspronkelijke plan. En God roept ons om in Jezus Christus te veranderen in mensen die hij wil betrekken in zijn werk om alle dingen nieuw te maken. Laat me afsluiten, die wil ik toch noemen. Met nog één belangrijke reden waarom het belangrijk is voor jou en voor mij om milieubewust te leven. En dat zijn de armen in deze wereld. Want wie zijn de eerste slachtoffers van alles wat er in onze rijke westerse wereld fout gaat en wat wij kapot maken? Dat zijn de allerarmsten op deze aarde. Ik weet niet of je het weet, maar de wereld op dit moment verandert in een rap tempo in woestijn. De woestijn rukt op, watertekort is een groot probleem in deze wereld. En wie zijn daarvan de eerste dupe? Niet onschuldig, hè? Want vaak doen de mensen in de arme landen er ook aan mee. Aan de vervuiling en aan de ontbossing. Soms puur uit noodzaak om te overleven. Maar zij zijn wel de eerste slachtoffers. Er komen steeds meer mensen. Maar er is steeds minder ruimte op deze aarde voor voedselproductie. En de Bijbel spreekt heel veel woorden over hoe wij om moeten gaan met de armen. We kunnen soms discussiëren over een thema als homofilie en dan hebben we het over 7 teksten in de Bijbel. En dan krijgen we hete hoofden, koude harten en de een staat op dat standpunt en de ander staat op dat. 7 teksten uit de Bijbel. Er staan duizenden teksten over hoe wij moeten omgaan met armen. En dat heeft ook met het thema van vanmorgen dus te maken. De zorg voor de armen. En als je het dan niet doet, omdat je de politiek niet vertrouwt, doe het dan voor mensen. Want wij als gelovige mensen zijn mensen. We doen het voor onze medemensen. God lief hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Laten we in Jezus' naam niet achterlopen, maar voorop gaan in verandering. Naar een wereld die duurzaam is en die Jezus komt herstellen, definitief, als hij terugkomt met de wolken. Amen.